NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Onze gast is gefascineerd door het idee dat je de laatste gedachten van een stervende kunt vangen. Zo was ze gegrepen door het bericht over een vrouw in een woongroep die was gestorven na ondervoeding. Omdat je niet kunt leven van enkel licht, lucht en liefde. En zo is een krantenbericht een debuutroman geworden. Hier is Gerda Blaes.
Kunststof.
Uw presentator is Jelly Brouwer.
Ja, Gerda, heeft het een inderdaad iets met het ander te maken? Dat je gefascineerd bent door het idee of door de gedachte, de laatste gedachte van een stervende en deze woongroep waarin die ene vrouw stierf?
Nou, niet zo direct dat die twee gedachten het ene gedachte tot de andere leidt. Mm-hmm. Maar wel zo dat ik altijd gefascineerd ben door de dood. Dat is een belangrijk thema in mijn werk, ook in mijn eerste verhalenbundel. En,
want die verhalenbundel heet namelijk Aan doodgaan dachten we niet.
Inderdaad.
Maar jij dus heel erg wel.
Ja, ja, en tegelijkertijd ook weer liever niet vaak. Mm-hmm. Dus in die zin hebben die twee dingen zeker een relatie met elkaar. Ja.
En de dood was er al heel vroeg, hè, in jouw leven. Sterker nog, je was je er eigenlijk helemaal niet van bewust.
Ja, klopt. Ja, ja. Dus toen ik 10 maanden was, is mijn zus overleden. Die was toen 5. En ja, ik ben dus eigenlijk opgegroeid inderdaad met de dood. En ik kan me ook wel herinneren dat ik in het begin, toen ik heel klein was, ook niet precies begreep wat dat was. Dus ik wist wel van, ik heb een zus die overleden is, maar ik wist eigenlijk niet precies wat dat is, overleden.
Want, ja. Terwijl het er wel heel erg was. Ja. Want er werd over haar gesproken.
Ja.
Ze was er in zekere zin, op die manier.
Ja.
Maar wat de dood precies behelste, was jou nog niet helemaal duidelijk.
Nee, klopt. Ja. Ja.
En dat is dus altijd bij je gebleven. In de vorm van eigenlijk van alles, hè? Want je doet van alles.
Ja, dat klopt.
Je dicht korte verhalen, nu dus een roman. Maar ondertussen ben je ook nog aan een deeltijdopleiding aan de Rietveld Academie begonnen.
Ja, klopt.
En overal, want wat net werd gezegd in de aankondiging, dat je wilt weten die laatste gedachtes van de doden.
Ja.
Dat heeft, want je zou eigenlijk naar de Kunstacademie in Maastricht, hè, op dit moment, toch? Daar zou je nu 3 maanden verblijven.
Ja, dat klopt. Ja, dus, en dat is eigenlijk een, voor het eerst een project wat mijn schrijverschap ook verbindt met wat ik als beeldend of in andere vormen van kunst zou willen doen.
Mm-hmm.
Dus ik zou naar de Van Eyck Academie gaan. En dat is een residentie vanuit het Letterenfonds. Dus ook voor schrijvers. Om een tijd lang bij de Van Eyck Academie mee te draaien eigenlijk met de beeldend kunstenaars die daar werken. En ik wilde daar werken inderdaad aan het idee wat ik op de Rietveld Academie heb bedacht, van een apparaat wat de laatste gedachten van mensen die zijn overleden kan opnemen. En daar wil ik ook een volgende roman over schrijven. Dus het is zowel een, maar ik wilde ook over nadenken hoe je bijvoorbeeld, ik denk dan in eerste instantie nu over veel over geluid, hoe je in geluid een laatste gedachte tot leven zou kunnen wekken.
Kortom, er is veel te bespreken.
Ja.
En over de doden gesproken. Het is nu 2 jaar geleden dat Renate Dorrestein stierf.
Ja.
En zij heeft jou aangewezen als haar literaire opvolger. Nou ben ik altijd een beetje wantrouwend als het gaat om dit. Want ik denk, maar ze zit namelijk zat bij dezelfde uitgever als jij, bij Podium.
Ja, dat klopt.
Maar is er contact geweest tussen jullie? Hoe is dat gegaan?
Ja, dat ging eigenlijk zo. Toen Renate Dorrestein was al een hele tijd ziek.
Mm-hmm.
En toen was er een idee ontstaan om een soort van tribute middag aan haar te organiseren. Waarbij ook het plan was dat zij dan nog zou leven. Dus dat zij daar zelf bij zou zijn. En toen was haar ook gevraagd van welk zou je een jonge schrijver willen uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Toen koos ze ervoor om mij uit te nodigen. En toen heeft ze dus als een soort ik weet niet precies, als reclame voor die middag of zo. Maar heeft ze in ieder geval gezegd dat ik dan haar opvolger zou zijn. Ja, dus ik heb ook wel, ook toen mijn verhalenbundel uitgekomen was, heeft ze mij ook een e-mailtje gestuurd om te vertellen dat ze het een heel, heel mooi boek vond. En wat ik wel heel erg vind is dat ik niet meer precies weet wat ik geantwoord heb of hoe ik toen gereageerd heb. En ook in aanloop naar die bijeenkomst. Want ik zou haar dan gaan ontmoeten. Maar ja, ze overleed eerder dan dat die middag plaats zou vinden. Mm-hmm. Dus,
en heeft ze het gespecificeerd wat ze zo goed vond aan je bundel? Herinner je dat? Want zijn er overeenkomsten bijvoorbeeld?
Ik denk wel een beetje het duistere, mm-hmm. zeg maar. En ik heb ook wel pas geleden heb ik haar boek Het Perpetuum Mobile van de Liefde gelezen. Uh-huh. En daarin schrijft ze hoe zij er altijd van droomde om schrijver te worden. En ze zei dat ze dan boeken wilde schrijven waarin heel gekke dingen gebeuren, maar toch nog op zo'n manier dat de mensen zich er wel in kunnen verplaatsen.
Dat het aannemelijk is.
Zoiets, ja. En daarvan denk ik wel van, ja, dat is wel iets wat ik ook hoop dat ik doe.
Ja, want dat geldt zeker voor deze nieuwe roman. Bovendien is het een roman gebaseerd op een bestaand verhaal over een woongroep uit Utrecht die dacht dat ze enkel van de lucht zouden kunnen leven. En een van de mensen van het licht en een van de leden sterft uiteindelijk door ondervoeding. En Dorrestein heeft natuurlijk ook ooit een roman geschreven op basis van een bestaand verhaal, Hart van Steen. Ik weet niet of je dat
gelezen hebt. Nee, die heb ik niet gelezen.
Dat is zeker een aanrader over een oude paar dat hun gezin ombrengt.
Ja.
En dan is er natuurlijk ook nog de anorexia die een belangrijke rol speelt in dit boek. En dat speelt ook een belangrijke rol in het oeuvre van Dorrestein. Ja, dus er zijn een paar overeenkomsten.
Ja. Ja.
Goed, de tegel ligt daar voor je. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden.
Ja.
En luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek via Twitter of de Radio 1-app. We zijn altijd terug te horen op welk moment u maar wilt via onze eigen podcast. En ook te zien op nporadio1.nl. Gerda Blees is schrijver. Maar nog veel meer dan dat. Je bent nu 35, of moet je nog 35 worden?
Nee, ik ben net 35.
35. Je deed Liberal Arts and Sciences in Utrecht. Maar hebt ook nog een aantal andere masters gedaan. Je hebt inmiddels, ik geloof al 10 jaar lang, zelf ook gedoseerd aan verschillende universiteiten, waaronder die van Utrecht, maar ook in Delft. En op een gegeven moment debuteerde je als schrijver eerst met korte verhalen. Aan doodgaan dachten we niet. En in 2018 verscheen er een poëziebundel, Dwaallichten geheten. Bleef allemaal niet onopgemerkt, integendeel. Je ontving prijzen en nominaties. En nu is daar je eerste roman, Wij zijn licht. Nou, zoals gezegd, gebaseerd op een waar gebeurde geschiedenis. Die woongroep in Utrecht.
Ja.
Ik herinner het me nog heel goed, want er stond een ontzettend goed verhaal in de Volkskrant in der tijd. En was dat ook voor jou het start zijn waarop je dacht, ik wil hier iets mee? Of waar begon het bij jou?
Ja, het begon eigenlijk zodra het in de kranten kwam. En ik woonde toen in een woongroep in De Bilt. En wij hadden daar alle kranten. Dus, en we hadden ook het Utrechts Nieuwsblad. En daar stond al als eerste een klein berichtje erover.
2017 was het, 3 jaar geleden, dat die vrouw stierf.
Ja. En een huisgenoot van mij had toevallig ook een keer contact gehad met die groep. Dus daardoor was er al eens
wat ook
over
contact,
die
dan?
Mensen gesproken. Hij zat in een. Hij was een keer bij een soort bijeenkomst geweest. Een netwerkbijeenkomst van woongroepen. En daar had hij hen ontmoet. Wij hadden ook thuis een brief liggen van hen met informatie over over dat niet eten, zeg maar. Want daar vertelden ze ook over en deelden ze ook informatie over uit. Dus toen dat nieuws in de krant kwam, toen waren er meerdere mensen bij ons al wel van heel erg in geïnteresseerd of gefascineerd. En ik zelf ook eigenlijk meteen. Ik dacht meteen van, oh, dat is zo'n
Ja, want even voor de mensen die zich niet meer herinneren.
Ja.
Het ging om een woongroep, een kleine woongroep van 4 mensen.
Ja.
Waarvan 2 zussen.
Ja.
Die 2 zussen zijn volgens mij in de 50.
Ja, eind 50 of begin 60. Mm-hmm. En dan 2 jongere bewoners, inderdaad.
Ja, een man en een vrouw.
Ja. Ja, dus het was ook... Ik schrijf in mijn boek schrijf ik ook vanuit het perspectief van de buren. Die hebben gezien dat het huis is afgezet. En die zich afvragen wat er gebeurd is. En die eerst ook niet weten wie er overleden is. En dat weet ik ook nog, dat het bij ons ook zo was. Eerst werd bekend, er is iemand overleden. En een dag later werd duidelijk wie van de 4 dan overleden was.
Want die huisgenoot, hoe sprak hij erover? Want hij heeft ze dus gezien. Volgens mij circuleert dat filmpje trouwens ook op YouTube. Dat ze een optreden verzorgen. Of,
ja, er zijn wel meerdere, meerdere filmpjes wel van hen. Ja.
En hoe sprak hij over ze?
Ja, hij is iemand die... Die heel...
Ja, met hele gaan nadenken hoe je het zult formuleren.
Ja, want ik wil ook inderdaad... Ik wil ook voorzichtig zijn met die mensen. Want het is,
dat begrijp ik. Want de woongroep bestaat ook nog steeds.
Ja,
en het zijn bestaande
precies,
figuren.
Precies, ja. Maar hij is iemand die daar wel... Die daar een soort van... ook gefascineerd door is, zeg maar. Die er ook wel met respect naar kan kijken, maar ook wel ziet dat het vreemd is. Hm. Ja.
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 En jij? Want misschien moet je trouwens eerst even een fragment voorlezen uit het boek.
Ja.
Want ik vind het een geweldig boek. Laat ik daarmee
Dankjewel.
Beginnen. Ik vind het echt vooral ook een meesterlijke zet. Omdat je voor een heel ingenieus vertelperspectief hebt gekozen. Het gaat om 25 hoofdstukken. En ieder hoofdstuk is vanuit een ander perspectief geschreven. En ieder hoofdstuk wordt verteld vanuit iemand of iets anders.
Ja,
dat klopt. Zo kan het zijn dat je in een hoofdstuk verzeild raakt. Het is gelijk duidelijk, wij zijn licht. Daar begint het mee. Wij zijn de nacht.
Ja.
Wij zijn de buren is een hoofdstuk. Ja. Dat zijn al mensen. Maar er is bijvoorbeeld ook een hoofdstuk, wij zijn dagelijks brood. En misschien moet je daar even een stukje uit voorlezen. Dus we lezen dan vanuit het brood. Dit klinkt allemaal alsof het totaal krankzinnig is en heel... Maar je pikt het. Vanaf moment 1.
Mooi. Ja, ik hoorde inderdaad een paar mensen zeggen dat ze eerst dachten van... Nee, dat is veel te kunstmatig, mm-hmm. maar het lukte toch. Of zo.
Als iemand mij van tevoren had gezegd van dit boek moet je lezen... en dat gaat sowieso, zou ik denken, echt helemaal niks aan. Maar ik weet niet wat je hebt gedaan, maar je hebt het ontzettend goed gedaan. Laat maar horen.
Fijn. Ja, ik lees dus een stukje van het hoofdstuk Wij zijn dagelijks brood. En dat als achtergrond, het gaat over Muriel. Dat is een van de personages. En zij zit in de cel, want de 3 huisgenoten van de overleden vrouw worden aangehouden en worden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. En op haar eerste ochtend krijgt zij van de arrestantenbewaarder een boterham. En het gaat dus, het wordt verteld vanuit het perspectief van die boterham.
Ja.
En ze zit eigenlijk naar die boterham te kijken van, want ze mag eigenlijk niet eten of ze wil niet eten, maar nu zit ze ernaar te kijken van, zal ik hem nou toch opeten? Wat zou ze nu proberen? Zou ze echt denken dat ze ons nog kan weerstaan, nu we zo dicht bij haar zijn? Ons muurtje, ons metselaartje, zoals haar moeder altijd zei. Half liefdevol, half veroordelend. Want Muriel hield ervan bij elke hap een slokje melk te nemen, zodat we doordrenkt met melk haar slokdarm binnengingen. Een echte broodeter was ze, zoals zij van ons kon genieten. En in hoeveelheden. 3 bij het ontbijt, 4 op school. En 's middags voor de zwemtraining nog 2. Die laatste 2 geroosterd met kaas. Zoals zij ons in haar mond kon omwentelen met haar tong. Wat een genot. En later, toen ze had gelezen dat je elke hap 36 keer moet kauwen voor je doorslikt. Tot moes werden we gekauwd. Ze hield het 1,5 jaar vol, totdat ze een vriendje kreeg dat haar ijskoud uitlachte toen ze het hem vertelde. Daarna at ze weer zoals vroeger, maar haar liefde voor ons werd er niet minder om. Niemand kauwde ons met zoveel aandacht. Niemand produceerde zoveel speeksel als zij. Helemaal nadat ze in het tweede jaar van de HAO op kamers was gegaan en de dagelijkse pindakaas bij het ontbijt vervangen had door boter met extra pure hagelslag. Smeer dat maar op je buik, zei haar moeder daarover. Want zo waren haar ouders dus. Elke dag op de weegschaal, geen suiker, geen roomboter. Altijd alleen volkorenbrood. Niks mis mee natuurlijk, al had het wel iets heel gereformeerds. Wij mogen best lekker vet en zoet worden belegd zo nu en dan. Dat maakt een mensenleven alleen maar aangenamer. En Muriel was helemaal niet van het type dat ook maar iets op haar buik hoefde te smeren. Zij was het type snelle verbrander. Het type dat bloedarmoede kreeg als ze niet genoeg at. Ze zal nu ook wel bloedarmoede hebben, zo mager als ze is. Nog altijd heeft ze ons niet aangeraakt en we beginnen ongeduldig te worden. Wij zijn gemaakt om met het lichaam van een mens te versmelten, niet om langzaam weg te schimmelen in een plastic verpakking.
Ja. Hoe ver ben je gegaan in het beschrijven van deze woongroep? Want ze zijn daadwerkelijk in een politiecel terechtgekomen. Hè? Want
ja.
Deze vrouw was onder verdachte omstandigheden overleden.
Klopt.
En de vraag is dan natuurlijk, in hoeverre is de rest van de woongroep verantwoordelijk voor de dood van deze vrouw?
Ja.
Hoe ver ben je gegaan in je research?
Ja, ik zag het eigenlijk als een... Ik zag heel veel interessant materiaal. Dus zo heb ik zeg maar ook de research naar die woongroep gebruikt. Van wat voor taal gebruiken ze bijvoorbeeld. En ik heb ook hun personages wel echt gemodelleerd naar die vier. Dus het zijn ook vier mensen. Dus de samenstelling is hetzelfde van de groep. En vervolgens toen ik...
Maar wacht even, want je hebt ze niet ontmoet, of
nee,
wel?
Nee, ik heb ze niet ontmoet, nee. Dus ik heb heel veel gebruik gemaakt van de krantenartikelen die er waren. En ook op hun website, want ze hebben een heel uitgebreide website. Dus daar is ook heel veel voor mij interessant materiaal te vinden.
Dat kun je wel zeggen, ja. Want op een gegeven moment, toen had ik je boek bijna uit, dacht ik wil weten wie deze mensen zijn. En de woongroep bestaat nog steeds. En het is zichtbaar voor alles en iedereen.
Ja.
En ze gaan daarin ook heel ver met hun informatie over de achtergronden. Dus je kon ook inderdaad heel ver gaan met bijvoorbeeld de moeder van die twee zussen, die vorig jaar is overleden en heel sterk dementeerde. Ja. Maar er wordt heel veel informatie door hunzelf verstrekt.
Precies.
Maar de vraag is dan natuurlijk, heb jij dan de vrijheid om daar mee aan de slag te gaan? Ja, vind jij, van het boek lichter.
Ja, precies. Ja, ik vond dat ook een moeilijke vraag. En uiteindelijk ben ik gaan schrijven en is het voor mij wel evengoed echt een fictieboek geworden. En daarom vind ik ook dat ik die vrijheid kan nemen. Want zoals ik zeg, ik heb heel veel informatie gebruikt. Maar vervolgens, hoe de personages denken en voelen, dat is mijn eigen inleving die heeft bepaald hoe dat gaat. En ook wat er precies gebeurt in die cel. Wat ik wel heb gedaan, is research gedaan naar hoe werkt het in een politiebureau. Dus wel om gewoon te weten van hoe gaat dat meer praktisch gezien, of hoe gaat zo'n politieonderzoek, want dat is wel een beetje de leidende structuur, bijna zou ik kunnen zeggen.
Ja, in het boek, hè? Ja, je zit heel erg met hun alle drie in een cel en waar ze van alles over denken.
Precies.
En je bijvoorbeeld vanuit het perspectief van het brood een heel beeld krijgt van het jongste lid van de woongroep, Muriel.
Ja.
Wat je dus, dat hoorden we net, heel handig doet, want dan zit je toch opeens in haar jeugd en waar ze vandaan komt, wie haar ouders zijn. Maar dat is jouw...
Dat heb ik weer verzonnen,
fictie.
Ja, en dan gebruik ik ook weer heel veel elementen uit mijn eigen leven of uit mijn eigen ervaring in. En ook hoe de personages zich ontwikkelen in die drie dagen, psychologisch gezien, dat is ook echt helemaal mijn eigen fantasie. Mm-hmm. Hoe dat gegaan zou kunnen zijn,
Wat is wel waar? Ik bedoel, het gaat wel daadwerkelijk om die vier mensen die daar sterk naar gemodelleerd zijn. En wat waren de momenten waarop je ook twijfelde? Van, kan ik nu de fictie inschieten? Of moet ik nu toch dichter bij hun blijven? Of...
Ja, ik koos er echt voor om het te zien als een fictieverhaal. Dus echt... ik gebruikte dingen die ik las, die ik interessant vond. Dus bijvoorbeeld ook hoe dat ze die demente moeder hebben en hoe ze daarmee omgaan. Dat vond ik ook interessant, omdat het ook een beetje laat zien, ja, hoe zij zich verhouden tot de rest van de samenleving. Omdat ze daar ook een ander beeld van hebben. Omdat Melodie liever niet wil dat haar moeder dement wordt genoemd. Dus dat vind ik dan ook. Dat vond ik ook passen in mijn eigen verhaal eigenlijk. Dus ik heb in die zin wel echt de vrijheid genomen.
Want omschrijf ze eens. Wat voor mensen zijn het?
Ja, dus het zijn dus vier mensen. Je zou kunnen zeggen de voorvrouw van de groep. Die heet Melodie.
Mm-hmm.
Dat is een...
De leider van de gang?
Ja, precies. En dat is een heel dominant iemand. Die zelf een moeilijke tijd heeft doorgemaakt. Dus in het boek vertel ik ook dat ze celliste zou worden. Ze heeft conservatorium gedaan. Maar op een gegeven moment is ze daarop afgeknapt. En is ze in een depressie terechtgekomen. Op een gegeven moment is ze daar uitgekomen met therapieën. En toen heeft ze besloten dat ze zelf ook die therapieën wil geven. En eigenlijk door het geven van die therapieën heeft ze de twee andere bewoners ontmoet. Petrus en Muriel. En daarmee heeft ze toen het idee bedacht om een woongroep te vormen. Eigenlijk rondom dat idee van... Eigenlijk rondom het idee van zelfontwikkeling, zelfontplooien.
Ja, waarbij zo weinig mogelijk gegeten mag worden.
Ja, dat komt eigenlijk pas later. Dus ze beginnen eigenlijk als groep meer vanuit dat idee van zelfontplooiing. En ook wel vanuit muziek. Dat is ook wel een belangrijk element. Dus samen zingen, samen muziek maken. Dus ze gaan ook samen... zij leert de andere drie leert zij om... luit te spelen en viola da gamba. Zodat ze vierstemmig kunnen muziek maken en kunnen zingen.
Wat in werkelijkheid ook zo was, hè?
Ja, klopt. En eigenlijk later komt pas dat idee erbij van eerst rauw eten. Dat is natuurlijk ook een hype die op een gegeven moment is opgekomen. Mm-hmm. En dan nog een stapje verder, steeds minder eten.
Ja. Ze zitten vast, één nacht. Ik geloof in werkelijkheid...
Ja, twee nachten. In het boek is het ook twee nachten, maar het is misschien een beetje... Dat is een beetje vaag misschien.
Want het draait natuurlijk uiteindelijk om de vraag... in hoeverre zij verantwoordelijk zijn voor de dood van deze zus.
Ja.
Van deze vrouw.
Ja.
Wat komt daaruit?
Ja, voor mij komt daar niet echt een duidelijk antwoord uit. En dat was eigenlijk ook wel... wat ik zo fascinerend vond aan het verhaal, zeg maar. Dat het gewoon niet zo duidelijk is. En dat het ook, dat heeft er ook heel erg mee te maken dat onze samenleving wel echt zo toch in elkaar zit. Zoals de buren ook zeggen. Je moet er toch zelf iets van maken. Of in de zin van, iedereen is uiteindelijk wel verantwoordelijk voor zichzelf. Dus als de vrouw die is overleden, ook al zit hij in een groep en heeft hij misschien te maken met een bepaalde groepsdynamiek, dan nog is ze zelf verantwoordelijk voor zichzelf.
Vind jij ook?
Nou, ik...
Je begint ermee op de tafel te staan. Dus ik denk, nou, dan zal ze dit zelf ook wel heel erg sterk vinden.
Nee, ik weet niet. Ik weet niet of ik dat ook vind. Maar het is denk ik ook niet werkbaar om het niet te vinden. Zeg maar, om elkaar echt... Want ja, zeg maar, als je het echt bekijkt op juridisch niveau. En ik denk dat het...
Ze zijn niet veroordeeld.
Nee, ze zijn ook niet
vervolgd. Het is zelfs niet voor de rechter geweest. Nee.
En Ja, ik vind het ook moeilijk om echt te zeggen, het is de schuld van die anderen. Want ik hoop ook dat ik in het boek echt laat zien dat, ja, dat het ook echt een samenspel is tussen heel veel verschillende factoren.
En er zit geen oordeel in het boek.
Nee.
Nu ben jij, zoals je daar net zelf al in een bijzin zei, zelf onderdeel van een woongroep.
Ja.
Verschillende heb je al gehad.
Ja,
de Beeld, Delft, ja. Nu in Haarlem.
Ja,
en mis ik er dan nog één?
Ik heb ook heel even een paar maanden in Amsterdam nog in een woongroep gewoond. Maar...
En dat beviel niet zo?
Nee, dat was een tijdelijk uitstapje.
Een tijdelijk uitstapje. Hoe verantwoordelijk voel jij je voor je huisgenoot? Want dat is natuurlijk de vraag. Je hebt zo'n totaal andere verhouding dan in gezinsverband.
Ja, klopt. Ja, dus ik heb er ook wel eens mee geworsteld. Van hoeveel hulp moet ik iemand... Ja, hoeveel kan ik iemand helpen? Mm-hmm. Met wie, vooral met de mensen met wie het moeilijk, die het moeilijk hebben. Ja.
Want er zijn natuurlijk, zoals je hier in elk geval ziet, in de situatie die jij schetst en de verhalen die in de tijd in de krant stonden, dat deze woongroep vooral kwetsbare mensen aantrok. Hè? Nou geldt dat natuurlijk niet voor iedere woongroep.
Nee.
Maar ik kan me voorstellen dat er in heel veel woongroepen wel een aantal kwetsbare mensen zitten.
Ja, het is. Ik vraag mezelf ook al. Ik vraag me af of dat meer is dan in de rest van de samenleving. Maar natuurlijk, overal zijn mensen die het soms moeilijk hebben. Dus als je met elkaar in een huis woont met veel mensen, dan ja, is er altijd wel iemand met wie het niet goed gaat. Mm-hmm.
En hoe verhoud je je daar dan toe? Of is dat een vrij onmogelijke vraag, omdat je natuurlijk in woongroepen van ik weet niet hoeveel mensen kan leven en... Het hangt natuurlijk ontzettend van de woongroep ook af, of niet?
Ja, het hangt ook wel van de woongroep af.
Nu zit je met 5, dat is klein.
Ja, maar het is wel iets... Ik ben wel iemand die geneigd is iets te veel te willen helpen, iemand anders. Dus ik ben er nu ook wel wat voorzichtiger mee. Maar ik kan me ook nog wel herinneren, in mijn eerste woongroep in Delft heb ik wel eens een keer gezegd van... Bij een hospiteerronde van... Over een meisje van nee, over dat meisje ga ik me te veel zorgen maken. Dus
doe maar niet.
Doe maar niet.
We luisteren even naar het nieuws van 8 uur, want zover is het bijna. En dan praat ik heel graag met je verder over het fenomeen woongroepen en hoe je je ook laat inspireren door die mensen met wie je samenleeft. En over je boek praten we verder.
Yes.
Tot zo dadelijk.
NPO Raad.
8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Er komt vooralsnog geen versoepeling van de coronamaatregelen. Ook niet voor mensen met een contactberoep zoals kappers. Een groot deel van de Tweede Kamer drong daar vorige week op aan dat die met beschermingsmiddelen snel weer aan het werk moeten kunnen. Maar bronnen rond het kabinet melden dat zo'n verruiming er niet in zit. Het verbod op het uitoefenen van contactberoepen geldt tot 20 mei. De Russische president Poetin verlengt de periode van niet werken in Rusland tot 11 mei om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Poetin zei dat na een ontmoeting met regeringsfunctionarissen. De beperkingen in Rusland zouden eind deze maand worden opgeheven, maar volgens Poetin is het hoogtepunt van de pandemie nog niet bereikt. In Moskou, het epicentrum van de corona-uitbraak, moeten bewoners digitaal toestemming vragen om hun huis te verlaten. De moordenaar van Anne Faber, Michael P., heeft gewerkt aan een ontsnappingsplan uit de gevangenis. Dat meldt RTL Boulevard. P. zou dat samen hebben gedaan met Admilson R., die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor 3 roofmoorden. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt dat in de PI Vught 2 gedetineerden zijn overgeplaatst vanwege het vermoeden van voorbereiding van een ontsnappingspoging. De advocaat van Michael P. wil niet reageren. De journalist en schrijver Alexander Munninghoff is overleden. De in Polen geboren Munninghoff werkte jarenlang voor de Haagse Courant en berichtte vanuit oorlogsgebieden, zoals Libanon, Cambodja en voormalig Joegoslavië. Ook werkte hij als correspondent in Moskou. Munninghoff schreef ook boeken. Met zijn bestseller De Stamhouder, waarin hij zijn familiegeschiedenis beschreef, won hij in 2015 onder andere de Libris Geschiedenisprijs. Alexander Munninghoff is 76 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt, met vooral in het westen en noorden regen. De minima liggen tussen de 8 en 11 graden.
Morgen grotendeels droog met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt dan maximaal 17 graden. Maar in de avond weer kans op regen. En ook na morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
Kunststof.
Gerda Blees is de gast, is schrijver en we spreken over haar eerste roman, Wij zijn licht. Eerder verscheen er een verhalenbundel en een dichtbundel. En dit boek, Wij zijn licht, is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis. In 2017 stierf er een vrouw in een woongroep in Utrecht aan ondervoeding. En ze maakte deel uit van een woongroep daar in Utrecht, bestond uit 4 mensen. Haar zus maakte daar ook deel van uit en haar zus was een soort leider. Die in een veronderstelling leefde en dat ook helemaal uitdroeg, dat ze ja, van het licht konden leven. Dat was een spirituele woongroep. En ze maakte ook muziek. En Gerda Blees zelf, we kwamen net tot 4 woongroepen waar je deel van hebt uitgemaakt. Waarom heb jij ervoor gekozen? Is dat een heel bewuste keuze of ben je daar gewoon op een gegeven moment in verzeild geraakt? Hoe...
Ik ben daar eigenlijk een beetje toevallig terechtgekomen. Toen ik woonde in Utrecht en ik had werk in Delft. En ik wilde in Delft gaan wonen. En een zelfstandig wonen was duur. Dus zo kwam ik uiteindelijk bij een woongroep terecht. Ja.
En wat brengt dat je?
Ja, ik vind het... Ik hou sowieso heel erg van mensen om me heen. Dat vind ik heel erg prettig. Ook juist in de huiselijke sfeer. Waarbij je niet... de hele tijd hoeft te socializen. Maar ik vind het heel gezellig als ik op mijn eigen kamer zit... en ik hoor iemand in de badkamer. Vind ik gewoon heel...
Geluid.
Ja, ja, te weten dat je samen bent met anderen. En ik vind het heel interessant. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar andere mensen. Als je in een woongroep woont, dan zeker als je... Nou, ik heb in verschillende samenstellingen dus gewoond, maar ook...
Want in Delft zag het er daar heel anders uit. Want je woont nu met 5 mensen.
Ja, in Delft woonde ik met 8 mensen. En dat was in centraal wonen. Dus dat was dan een soort complex met meerdere woongroepen. En in De Bilt woonde ik met 20 mensen.
Zo.
Dus dat was echt een grote groep. En dat was ook qua nieuwsgierigheid naar mensen wel de leukste groep. Omdat het heel gevarieerd was.
Want wat voor mensen zaten daar bijvoorbeeld?
Ja, sowieso qua leeftijden van kinderen tot begin 60ers. Een van mijn huisgenoten met wie ik heel goed een goede band opbouwde... was een Iraanse man van begin 60. En met hem ging ik altijd naar de moestuin. En dan vertelde hij over zijn leven en ik over mijn leven. En dat is toch wel heel... heel bijzonder en vruchtbaar als je wel zo vertrouwd met elkaar bent... doordat je samen woont.
Terwijl en ook samen eet, want daar zitten natuurlijk ook verschillen in.
Ja, klopt. Ja. Dus in die groep in De Bilt aten we 4-5 keer per week samen. Ja,
en met schema's en roosters.
Met een rooster en iedereen moet 1 keer in de maand kozen. Dus. Ja, dat deden we met een klein clubje. Dus dat deden we niet met het hele huis. Ja. Ja.
En in hoeverre voedt het je wat betreft je werk als schrijver? Of is dat iets wat een toevallige bijkomstigheid is?
Nou, ik denk sowieso dat het voor mijn... psychische gezondheid goed is om in een woongroep te wonen als schrijver. Want ik ben wel echt een gezelschapmens. Dus schrijven doe je natuurlijk alleen. En het is dan heel erg fijn voor mij om dan bijvoorbeeld hoe ik nu woon... tijdens de lunch lekker te kunnen kletsen met iemand.
Anders zou je met dood alleen achter die laptop zitten... en zou er verder niet zoveel gebeuren. En nu kun je een rondje naar de keuken. En...
Ja, precies. Ja, ja, ja. Je hebt ook meer ruimte, dus je kunt verschillende plekken. Naar verschillende plekken. Maar sowieso, ik ben altijd... Natuurlijk staat mijn oor altijd open voor verhalen. Dus niet altijd zo bewust. Maar elk verhaal wat ik hoor... Dat sla ik op. En dat komt soms als ik ga schrijven. Op een goed moment komt dat naar boven. Ja. Ja.
Anorexia speelt uiteraard in dit boek een belangrijke rol. Want de mensen veronderstellen dat ze van het licht kunnen leven. Nou, heb je eerder over anorexia en eten geschreven?
Ja.
Is het iets waar je zelf heel dichtbij bent geweest? Of?
Ja, het is grappig, want... ik heb zelf nooit anorexia gehad. En ik heb er wel al in mijn eerste verhalenbundel ook al over geschreven. En mijn vader die vertelde een tijdje geleden, dat was ik zelf vergeten, dat ik een van mijn eerste verhalen die ik schreef ook ging over iemand die was gestopt met eten. En dat was een dat was ook gebaseerd op een echt verhaal van een nicht van mijn moeder. Die volgens mij niet vanuit anorexia, maar meer als een soort vorm van zelfmoord op een gegeven moment had besloten van, ik wil nu echt doodgaan, en ophield met eten.
Als overleed.
Ja.
En hoe oud was jij toen dat je dat verhaal schreef? Wat jouw vader zich dus nog wel herinnert, maar
precies.
Jij niet meer.
Ja, het was ik denk ik halverwege de 20. Want ik ben ook nog niet zo lang. Ik schreef niet al als puber, zeg maar. Maar. Ja, dus en wat ik heel interessant en vreemd vind aan niet eten, is dat het zo'n ontkenning is van de werkelijkheid van je lichaam. Maar dat is wel een soort van het meest basale van het bestaan, dat je een lichaam hebt die dingen nodig heeft.
Die voeding nodig heeft.
Ja, en dat je dat probeert te bewijzen of te ontkennen. Dat vind ik wel heel vreemd.
Maar je zou ook kunnen zeggen, heel krachtig, dat het mensen, want dat had ik ook weer toen ik jouw boek las, dat ik dacht, hoe is het mogelijk dat mensen de kracht kunnen opbrengen, want dat geldt hier voor vier mensen met elkaar, om het niet te doen.
Ja. Want kracht, ja, inderdaad. Wat ik ook heb ook wel gewoon veel gelezen, ook over eetstoornissen, is dat het ook een krachtig gevoel geeft om niet te
eten. Om het te laten staan.
Dat het lukt. En ik heb een paar jaar geleden ook wel in mijn vorige huis een huisgenootje gehad met een eetstoornis. En ja, zij vertelde me ook wel eens dat ze dat ze het ook een lekker gevoel vond, die honger. Dus dat het op een bepaalde manier ook een soort verslaving was.
En hoe ver ging jouw bemoeienis toen dan? Want je hebt de situatie dus een beetje meegemaakt. Ja. Hoe verantwoordelijk voelde je je daarvoor? Want een oude ten opzichte van een kind, daar kan ik me van alles bij voorstellen.
Ja, ik voelde me toen ook, ja, ik zou misschien kunnen zeggen, zelfs te verantwoordelijk. Dus ik was wel, ik wilde haar echt
redden,
ja. Ik wist al dat het niet kon, maar ja. Ja, dus ik heb echt geprobeerd om haar te overtuigen om hulp te zoeken. En ook in het boek schrijf ik over een van de rechercheurs in het boek heeft een dochter met anorexia. Mm-hmm. En ik schrijf dat zij dan ook op websites kijkt met tips over hoe je ermee om moet gaan. Dat soort tips heb ik ook opgezocht. En uiteindelijk belden we ook met bijvoorbeeld klinieken. En die zeiden, ja, die persoon moet eerst zelf erkennen dat die die eetstoornis heeft. Anders dan kunnen we niks beginnen. Dus nu kon ik ook niks beginnen uiteindelijk. Ja.
Nog een ander opvallend element bij de woongroep en in jouw boek is het spirituele gehalte. Hè?
Ja.
Die taal beheers je behoorlijk goed.
Ja, dat klopt.
Die ken je, die taal.
Ik heb eigenlijk vanaf mijn 18e heb ik heel veel spirituele boeken gelezen. Ik had toen een.
Wat was de aanleiding? Weet je dat?
Ik had een vriendje en zijn ouders hadden al die boeken in de kast. En ik vond het wel heel interessant. Ik las bijvoorbeeld De Kracht van het Nu. Ik weet niet of dat boekje iets zegt. En ik had ook
Eckhart Tolle,
precies.
Wie kende hem niet?
Ja, toen ik dat boek had gelezen, had ik echt mooie ervaringen dankzij dat idee van, je hoeft je alleen maar zorgen te maken over dit moment. Dus het bracht me ook zeker wat om dat soort boeken te lezen.
En van huis uit, had je daar ook mee gekregen?
Nee, nou ja, mijn ouders, ik ben christelijk opgevoed. Mijn moeder die is christelijk. Mijn vader die heeft theologie gestudeerd en is toen ongelovig geworden aan het eind van zijn studie.
Dus, echt waar, hij had theologie gestudeerd en toen was het voorbij.
Ja, had ze zo goed over nagedacht dat hij
En was hij daar triest over?
Ja, ik geloof het wel, ja. Ja, ja.
Ja, want het heeft ook iets heel verdrietigs, toch?
Ja, hij heeft het wel eens vergeleken met dat uitmaken van een relatie. Of weet je wel, dat je dat besluit moet nemen van, wel, dit is me heel dierbaar, maar ik geloof er niet meer in.
Maar je moeder hield het geloof stug vol en nam jou en je hebt nog één andere zus,
ja,
hè?
Ja, dus wij gingen mee naar de kerk en dat was ook, ja, dat ging ook wel heel harmonieus. Dus het was niet helemaal niet dat mijn vader tegen de kerk was. Mijn vader speelt ook orgel, dus hij speelde ook wel eens orgel in de kerk. Dus we zijn christelijk opgevoed. En mijn vader die is later docent geworden in het hbo. En daardoor hebben zij wel een beetje die kant van de zelfhulp, van meer de psychologische kant. Dat was er wel bij ons in huis, maar echt dat meer zweverige helemaal niet.
Nee.
Nee.
Maar toen kwam Eckhart Tolle in jouw leven via je vriendje.
Ja.
Maar nu ben je boeddhist, heb ik begrepen.
Ja, dat klopt.
Hoe?
Ja. Hoe word je boeddhist? Ja.
En waarom?
Ja, precies. Nou, ik ben toen ik al die spirituele boeken las, nou, en toen, ook toen die relatie uitging, toen ben ik er ook weer een tijdje helemaal op afgeknapt. Omdat ik ook toen dacht.
Man de deur uit dan ook.
Ja, ook een beetje zo van. Ja, het is soms ook. Het belooft soms te veel, die boeken, vind ik. Of het is te veel van als je maar mediteert, dan word je vanzelf wel gelukkig. En dat is niet zo. Dus toen was ik een tijdje lang helemaal blij met de gedachte: leven is lijden. En dat is gewoon zo. En dus een tijdje lang heb ik me er niet meer mee bezig gehouden. Maar mijn oudere zus die hield zich er wel op een gegeven moment veel mee bezig. En die zei ook een keer, nou, kom een keertje mee op een retraite. En eerst wilde ik dat niet, maar uiteindelijk kwam ik zelf ook wel weer wat moeilijkheden tegen in mijn leven. Waarvan ik dacht, nou, het zou misschien best goed zijn om even wat afstand te nemen. En ben ik een keer meegegaan op zo'n retraite. En ja, toen was ik al een beetje verkocht meteen. Omdat hoe het. Ja, het is natuurlijk. Het is heel. Het maakt heel veel uit hoe iets gebracht wordt. En daar bij dat retraitecentrum waar ik toen was, zag ik een soort nuchterheid die me heel erg aansprak. Dus ik zag een soort.
Zo kijk je er ook bij.
Ja, dus ik zag ook een soort. Ik zag een combinatie tussen aan de ene kant. Want eigenlijk is een van de basiswijsheden van het boeddhisme is ook leven is lijden. En tegelijkertijd ook het aanreiken van manieren om je lijden te verminderen.
Door?
Door.
Vooral te mediteren.
Door meditatie, maar ook door ethiek. Dus de ethisch handelen. Dat mediteren doe je eigenlijk om steeds meer inzicht te krijgen in hoe de dingen in elkaar zitten. En dan met als uiteindelijk hoge doel, ik weet niet of dat echt bereikbaar is, maar dat je echt kunt zien hoe de werkelijkheid is en dat ook onder ogen kunt zien. Want heel veel lijden.
Want dat is het doel.
Ja, want heel veel lijden, daar ben ik wel echt van overtuigd, dat we heel veel lijden doordat we niet onder ogen willen zien hoe de dingen zijn. En ik denk dat dat ook wel in mijn boeken vaak zo is, dat mensen daardoor lijden.
Door niet echt goed te kijken en te ervaren van wat is er nou eigenlijk aan de hand op dit moment.
Ja, of door te vluchten in iets anders. Mm-hmm. Nou ja, in dit boek bijvoorbeeld door te vluchten in het idee van als ik niet eet, dan zal
komt
dat
de verlichting vanzelf wel.
Ja.
Maar nu, bijvoorbeeld in deze tijd, hè, hoe ervaar je deze periode als boeddhist? Mediteer je meer dan voorheen? Of.
Ja, er worden wel meer dingen online aangeboden. Ik moet zeggen dat ik mediteer eigenlijk ongeveer evenveel.
Mm-hmm. Hoeveel is dat?
In ieder geval altijd 's ochtends een half uur en dan soms ook nog 's avonds. Ik was aan het begin van de crisis was ik zelf ziek. En daar zat ik wel heel erg mee te worstelen met dat ziek zijn.
Want wat had je dan?
Ja, misschien corona. Ik weet niet, maar het is in ieder geval een soort van zware griep. Waardoor ik gewoon me heel beroerd voelde.
Mm-hmm.
En dat ging ook een beetje. Dan ging het weer beter en dan ging het weer slechter. En toen heb ik ook wel veel geleide meditaties gedaan. Want dat vind ik dan wel heel erg fijn om tot rust te komen. Ja.
Want je was bang.
Nee, ja, niet zozeer bang, maar ik heb soms al dat ik ik word vaak ziek. En dan denk ik vaak... En dat is vaak als ik het te druk heb gehad. En dan denk ik... Oh ja, ik heb het weer te druk gehad. En daarom ben ik ziek. En dan word ik soort boos op mezelf. Omdat ik dan ziek ben. En dan kom ik in een heel vervelend gesprek met mezelf. Zeg maar, over dat ziek zijn. Ja.
En dan kan die meditatie uitkomst bieden. Kan ik me zo voorstellen.
Ja, ja.
Maar ik realiseer me nu dat je natuurlijk ook... Door het schrijven van dit boek vanuit verschillende perspectieven en niet alleen maar personages, maar dus ook vanuit het brood, vanuit sigaretten, vanuit sinaasappelgeur. Dat vond ik ook een mooi hoofdstuk. Dat heeft natuurlijk ook veel te maken met dat niet alleen mensen bezield zijn, maar ook dingen.
Ja, ja. Hoewel ik weet niet of in het boeddhisme dat echt wordt uitgedragen, bijvoorbeeld dat een pen, er zit ook een pen bijvoorbeeld in het boek, dat die ook een bewustzijn heeft. Maar wel is er heel erg een idee, alle levende wezens. Dus sowieso, weet je wel, dieren zijn vanuit het boeddhisme wordt ook heel voorzichtig mee omgegaan. Die wordt ook gezien als wezens met een bewustzijn. En waar je dus ook vriendelijk mee moet omgaan. Ja.
Kost het je moeite eigenlijk om dan om vanuit die verschillende perspectieven te schrijven? Of... Hoe werkt het in je hoofd?
Nee, het kostte niet veel moeite. Nee, ik denk ook wel... Ik heb ook wel gewoon... in mijn dagelijks leven... dat ik ook bepaalde objecten bijvoorbeeld... Nou ja, heel duidelijk is bijvoorbeeld... ik speel zelf gitaar. Weet je, dat mijn gitaar echt iemand is. Of ja, dat ik dat wel als een bezield iets of iemand zie. Dus nee, dat was niet heel moeilijk om in die... In de huid of wat
nee,
het dan
nee.
ook is. Van
Want
het
is toch wel hoe jij in het leven staat. Of hoe je het kan ervaren.
Ja, ik kan wel echt van een object houden ook.
Het is toch wel interessant, want ik kijk zo naar je en ik realiseer me dat er ook een hardcore wetenschapper in jou huist. Want daar begon het allemaal mee, toch? Met liberal arts en sciences en dan twee masters. En je stond op het punt om te promoveren. Je was zelfs al begonnen met je proefschrift.
Ja, klopt, ja. Ja.
Wat gaf die switch? Want ik ga niet naar Wales, ik ga niet dat proefschrift schrijven, maar ik stort me hierop.
Ja, ik moet zeggen, ik heb die switch een paar keer gemaakt. Ik heb die switch 3 keer gemaakt, zeg maar. Dus ik ben wel een soort
van... Je bent 35, hè?
Ja, dus ik ben een paar keer heen en weer geflapperd, zeg maar.
Je bedoelt van de wetenschap naar het kunstenaarschap.
Ja, precies. En wat er uiteindelijk is gebeurd een paar jaar geleden is... Ik was uiteindelijk in Utrecht alsnog met een promotieonderzoek begonnen... En ik vond het onderwerp echt heel interessant. En ik heb er best wel veel voor gedaan. Maar uiteindelijk kon ik de motivatie niet meer opbrengen... ook om op die manier te schrijven. Dus dat is een hele objectieve manier van schrijven. En,
waarbij het trouwens ging... maar dit is heb ik van jouw website... dus ik heb er niet heel erg in verdiept. Maar dat Duitsers in hun eigen taal spreken tussen Nederland met Nederlanders... die ook in hun eigen taal praten.
Ja.
En dat ze elkaar toch begrijpen.
Ja, klopt.
Door goed te luisteren.
Ja, luistertaal wordt het ook wel genoemd. Ja, ja, dus ik vond het echt een heel mooi... Ik heb hele mooie experimentjes ontworpen... waarbij ik plaatjes had gemaakt die 2 dingen konden betekenen. En dan werd er gevarieerd in welk woord er gebruikt werd door de ene spreker. En dan ging ik kijken of die andere spreker dat woord overnam. Nou ja, een beetje complex om nu allemaal uit te leggen. Maar in ieder geval had ik er
heel veel
plezier van om dat te doen. Maar het schrijven zelf, dat lukte me op een gegeven moment niet meer om me daarvoor te motiveren. En ik denk dat dat ook mee te maken heeft dat ik... dat ik inmiddels wel echt die vrijheid van het... proza en poëzie schrijven.
Had ervaren.
Had ja.
En wat is het dan wat je daar vindt? Want het is natuurlijk een veel ingewikkelder leven, lijkt me zo. Want je moet het allemaal maar uit jezelf zien te halen. Er is niemand die zegt, vandaag maar weer eens een gedicht, Gerda. Of een stuk proza.
Ja. Nee,
terwijl
ja.
die wetenschap houdt je wel aan de gang.
Ja, dat is waar. Ik deed het proefschrift in mijn eigen tijd. Dus ik werkte als docent. Daar kreeg ik voor betaald. En ik deed dan in mijn eigen tijd dat proefschrift. Je bent wel meer met collega's. Maar ik denk dat ik wel heel goed, juist heel goed functioneer als ik helemaal zelf mag bedenken wat ik doe. En als niemand anders dat oplegt.
Ja. Ja. En wat is daar dan de bron? Want dat daar nu ook nog de kunst bij is gekomen, dus de Rietveld Academie.
Ja.
Waar ontstaat het?
Nou, ik denk wel dat nog steeds, dus daar zit nog wel een beetje de wetenschapper in, dat nog steeds nieuwsgierigheid altijd mijn uitgangspunt is. Dus ik wil iets weten. En ja, van daaruit ga ik aan het werk. Dus ook met dit boek, ik was nieuwsgierig van hoe kan dit? En dat is dan het beginpunt eigenlijk. Ja.
Op een gegeven moment zit er eigenlijk een heel raar omslagpunt in het boek. Grappig ja. ook, want dan bevraag je jezelf. Hè? Dan schrijf ja. je opeens vanuit het perspectief van het verhaal.
Ja.
Misschien moet je daar nog even een klein stukje uit voorlezen.
Ja, ja dus dit is in het hoofdstuk 17. Wij zijn het verhaal. Het verhaal beklaagt zich eigenlijk dat het... Ja, dat het is niet helemaal hoe het zelf zou willen zijn.
Ja, lees Gerda Blaes.
Al moeten we zeggen dat wij zo langzamerhand wel een beetje simpel beginnen te worden van al die aandacht voor melodie. Steeds als wij een beetje in de richting van Elisabeth beginnen te bewegen, schuift melodie ertussen. De schrijver, wie zou haar intenties met ons beter doorzien dan wij, willen doen voorkomen alsof Elisabeth een groot raadsel is dat niet kan worden opgelost. Een zwart gat dat alleen kan worden waargenomen via de bewegingen van alles eromheen. Ze wil het raadsel dat Elisabeth vormt intact laten. Omdat dit volgens haar in het echte leven ook zo is. Dat andere mensen, en vooral degenen die al dood zijn, raadsels zijn die frustratiegewijs niet kunnen worden opgelost. Maar wij begrijpen niet zo goed waarom ze ons zo nodig moet misbruiken om dat punt te demonstreren. Want zeg nou zelf, het echte leven. Alsof wij op het echte leven lijken. Heeft u in het echte leven ooit een verhaal het woord zien nemen? Dus waarom zouden wij dan wel raadsels intact moeten laten? Omdat het echte leven raadsels heeft. Er zijn genoeg verhalen die wel gewoon sluitende verklaringen mogen geven voor de dingen die gebeuren. Detectives bijvoorbeeld, waarin alle relevante motieven en verwikkelingen op het einde bloot komen te liggen. Verhalen met echte moorden en daders. Maar nee, de schrijver heeft ons tot nu toe moedwillig, onbevredigend en ambigu gehouden. En dat doet ons als verhaal geen goed. Zeker niet in combinatie met u, de lezer. Want bedoeld of onbedoeld hebt u net zo goed als de schrijver schuld aan alle onduidelijkheid.
Ja, de lezer heeft ook schuld aan alle onduidelijkheid. Wat was dit voor punt dat je in het boek verzeild was geraakt? Begon je het echt te twijfelen?
Nou, het was wel iets wat ik had al van tevoren bedacht dat ik ook vanuit het verhaal wilde schrijven.
Mm-hmm.
Omdat ik het ook mooi vond om een beetje op een metaniveau te gaan zitten. Van dit is ook een verhaal. Om daar ook nog naar te kijken. Maar op het moment dat ik het aan het schrijven was, zat ik zelf ook wel op een punt dat ik allerlei twijfels had die ik heel mooi in dit stuk kwijt kon. Ja.
Waarvan de belangrijkste twijfel was?
Ja, volgens mij was het vooral, is het wel interessant wat er allemaal geschreven is? Ja, is het wel een boeiend verhaal? Ja, ja.
En wat denk je uiteindelijk?
Ja,
afgelopen vrijdag was de virtuele presentatie,
ja,
hè?
Ja, precies.
Wat trouwens heel bijzonder was, want je had de 25 hoofdstukken door 25 verschillende mensen laten voorlezen.
Ja, klopt.
Allemaal tegelijkertijd.
Ja, ja.
Via Zoom.
Via Zoom, ja. Ja, het was een heel mooie avond. Ja.
En hoe werkte dat dan? Dus
iedereen ging tegelijk. We hadden een Zoom met die mensen en die werd live gestreamd. En iedereen ging tegelijk lezen, maar iedereen stond op stil. En ik klikte dan elke keer iemand
aan.
En die, dan hoorde je een stukje van die. En dan klikte ik weer iemand anders aan. En op het eind hadden we ook nog even een momentje dat je alles door elkaar tegelijkertijd hoorde. Ja.
Ook weer een project op zich, Gerda Blaes.
Ja, dat was wel een projectje, ja.
En mensen, koorleden van je moeder.
Ja, klopt.
Mensen uit de woongroep, ex-woongroep.
Ja.
Goed, nou, het is een geweldig boek geworden. Wij zijn licht, zo heet het. En wat ga je op de tegel schrijven?
Ja, ik ga schrijven Vertrouw op God en doe je fiets op slot.
Vertrouw op God en doe je fiets op slot?
Ja.
Vrij naar...
Ik weet niet van wie het is, maar ik ken...
Vader, wou ik zeggen.
Ja, dat zou kunnen, maar ik weet het niet zeker. Nee.
Ik vind hem heel goed. Dankjewel, Gerda Blees. Zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn en Omstreken. Ik weet niet wie er zitten vanavond, maar dat gaat zo heel snel. Robert-Jan Meeder en... Nou, we gaan het zo dadelijk horen. Vertrouw op God en doe je fiets op slot. Gerda Blees. Dankjewel. En ik ben benieuwd wat er verder nog allemaal gaat gebeuren. Maastricht zat er dus niet in.
Nee.
Waar je dat apparaat zou gaan ontwikkelen.
Het komt in het najaar nog.
In het najaar gaat dat gebeuren. En nou, er zullen vast nog heel veel boeken van jou gaan verschijnen. Dankjewel.
Dankjewel.
Dank mevrouw Blees. Morgen een gesprek met een collega in het boekenvak. Eva Meijer. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Wij zijn er voor ondernemers. Ondernemers die moeten doorpakken. Daarom nu een website, het eerste jaar gratis. Start nu jouw website op mijndomein.nl.
Hallo Nederland. We houden afstand van elkaar, maar dicht bij huis onze boodschappen doen is nu extra belangrijk. Voor de boer, de bakker, de kaasmaker, de slager en alle andere lokale voedselproducenten die ons nu keihard nodig hebben. Koop je producten lokaal. Ga naar supportyourlocalsnl.nl voor producten uit jouw regio.
Start nu jouw website, het eerste jaar gratis, op mijndomein.nl.
Het coronavirus zet het leven van iedereen op zijn kop en kan ook voor financiële problemen zorgen. Je kunt dan te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Bel de deurwaarder zo snel mogelijk. Dan voorkom je dat de schuld hoger wordt. Samen lossen we het op. De Nederlandse gerechtsdeurwaarders. Kijk op bellenisoplossend.nl.